Goedemorgen allemaal. In het boek Jesaja staat over Jezus het volgende geschreven. Ja, zet hem erop. Het is Jesaja 53, vers 10b en het is de NBV-vertaling. En daar staat: en door zijn toedoen slaagde wat de Heer wilde. En de NBG-vertaling zegt het zo: en het voornemen des Heren zal door zijn hand voortgang hebben. Het voornemen des Heren zal door zijn hand voortgang hebben. Met andere woorden, ik kan weg. Door wat Jezus deed en doet, slaagt wat God wil. Kan dat nou van meer mensen gezegd worden? Niet alleen over personen uit de Bijbel, maar over jou of over mij? Dat door jou en mijn toedoen slaagt wat de Heer wil. Maar wat wil de Heer eigenlijk? God zegt tegen Abraham: jouw nageslacht zal zo talrijk zijn als het zand der zee. Ik zal hen tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. En dit voornemen, dit verlangen, heeft God nog steeds. Een eigen volk, een gemeente in de hemel. Mensen die gedoopt in zijn geest, geestelijk leven in zijn koninkrijk en delen in alles van hem. Zijn heerlijkheid, zijn goedheid, zijn liefde, maar ook zijn vermogens. Vanaf het begin van de schepping is God op zoek naar mensen. Mensen die bij hem willen horen. Mensen die in overleg met hem en Jezus zich willen inzetten voor zijn plannen. En dat plan is het vormen van een volk. Zijn volk. Komt hier iets tegen in? Jazeker. Gods tegenstander, de Satan, wil niet dat dit volk er komt. En hij doet er dus alles aan om dat te verhinderen. Op het moment dat God Abraham een zoon belooft en daarmee een groot nageslacht, weet hij al dat de Satan alles zal doen om dat ontstaan van dat volk te verhinderen. Hij zegt namelijk ook tegen Abraham: jouw nageslacht zal hier niet blijven, maar ze zullen vreemdelingen zijn in een land dat niet van hun is. Met andere woorden, er zal vervolging komen en tegenstand vanuit het Rijk der Duisternis. En in de tijd van Jacob ziet God in de geestelijke wereld die tegenstand groeien. En hij weet, er is een zware verdrukking op komst. En hij gaat zoeken. Op zoek naar mensen. Mensen die met hem mee willen werken om zijn voornemen te doen slagen. En dat voornemen is het gezin van Jacob op een rustige en een vruchtbare plek te laten uitgroeien tot een volk. Zijn volk. God zoekt mensen en hij vindt aansluiting bij een jongen van 17. Jozef, de een na jongste zoon van Jacob. Jozef, zijn naam betekent: Yahweh voegen toe. Yahweh voegen toe. Hij is geliefd bij zijn ouders vanwege zijn dienende karakter, maar ook omdat hij ontvankelijk is. Ontvankelijk voor Gods woorden. Voor Gods belofte. Maar hij wordt gehaat door zijn broers. Vanwege de bijzondere aandacht die hij van zijn vader krijgt. Een veelkleurige koningsmantel geeft Jacob hem. Heeft hij dan iets geproefd, Jacob? Van de geestelijke statuur van zijn zoon Jozef? Wat ziet hij in zijn houding, in zijn opstelling, in zijn reageren. Jacob geeft met deze mantel zijn zoon een koninklijke status. Maar waarmee word jij eigenlijk bekleed? Een mantel der gerechtigheid zing je in een lied. Of klederen des heils geeft hij mij. En in Openbaring wordt gesproken over witte klederen. Als teken van verbondenheid met God, met zijn zoon Jezus Christus. God zoekt mensen en hij vindt aansluiting bij een puber van 17. En hij ziet in Jozef de mogelijkheid om wat hij aan reddingsplan heeft, om dat samen met hem uit te voeren. En nou jij, of je nou jong bent of ouder, God ziet in jou ook mogelijkheid om tot een dienende zoon van hem uit te groeien. Jij hebt de mogelijkheid om zijn gemeente, zijn volk te helpen uitgroeien. Maar zie het ook. Vinden God en Jezus nou aansluiting bij jou? Of heb je te druk? Toch is Jozef in alles een gewone, soms irritante puber. In de Naarderste Bijbel staat dat hij de kwade praat van zijn broers overbrengt aan zijn vader. Hij klikt dus. Nog een reden van de jaloerse broers om hem te haten. Jozef is een gevoelige jongen. Hij kan niet tegen onrecht. Hij keert zich af van het kwade. Een dienende houding heeft hij. Naar zijn vader, naar zijn broers, maar ook naar God toe. Dan geeft God Jozef een droom, tot twee keer toe. Genesis 37, vers 5 tot 8, zet hem dan op, en we lezen het uit de NBV-vertaling, en ik lees het in de tegenwoordige tijd. Op een keer heeft Jozef een droom, en als hij die aan zijn broers vertelt, krijgen ze een nog grotere hekel aan hem. Moeten jullie nu eens horen wat ik heb gedroomd, zegt hij. We waren op het land schoven aan het binden, en toen kwam mijn schoof overeind en bleef rechtop staan. En jullie schoven gingen om die van mij heen staan en bogen daarvoor. Zijn broers zeggen, dacht je soms koning over ons te worden? Wil je over ons heersen? Hierna krijgt Jozef nog een tweede droom, met dezelfde strekking. En dan lees je in vers 8, vanwege dat gepraat over zijn dromen gingen ze hem hoe langer hoe meer haten. Ja, dank je. Jozef krijgt een droom. Twee keer. En hij weet, dit komt van God. Want in die tijd weet men zeker, dromen worden door God gegeven. Jozef is blij, enthousiast. Moet je nou eens horen wat ik van de Heer gekregen heb. Een droom. En hij vertelt het aan iedereen, of ze het horen willen of niet. Zijn broers, zijn vader, zijn familie. En ze reageren wel verschillend. De broers, ze laten zich meeslepen door haat. En dat is geïnspireerd door een boze geest, die hen tegen Jozef, maar ook tegen elkaar opzet. Een geest die verdeeldheid zaait, uit elkaar drijft, in plaats van verbindt. En die geestelijke werking, die zie je al beginnen bij Kain en Abel. Die uit elkaar drijvende werking, die is er nog steeds. Onderlinge verwijdering. Door onbegrip, irritatie, je gekwetst voelen door wat de ander zegt. We kennen het allemaal wel. En toch is het een boze geest die het werk van Gods geest, namelijk samenbinden, teniet wil doen. En vraag de Heer of hij je inzicht geeft waar en hoe het werkt, zodat je er wat aan doen kan. Want het maakt je eenzaam, het maakt je bitter. Vader Jacob reageert verbaasd, maar hij blijft toch de woorden van Jozef overwegen. Het doet toch wat met hem. En Jozef, hij bewaart die dromen, hij houdt ze vast. En waarschijnlijk begrijpt hij de betekenis nog helemaal niet en de strekking ook niet. Maar hij houdt ze wel levend in zijn gedachten. En dat blijkt uit het verdere verloop van het verhaal. Denk jij wel eens na over Jezus' droom, zijn gemeente, en de manier waarop hij je wil helpen om jouw plaats in die gemeente in te nemen? Ben je je wel bewust dat Jezus jou nodig heeft, jou persoonlijk, met jouw specifieke talenten, je specifieke kennis, je vaardigheden? Jij bent nodig om het voornemen van de Heer uit te voeren. En hoe je dat doet, dwars door tegenslag heen, daarin is Jozef wel een voorbeeld. Het verhaal gaat verder. Jacob stuurt Jozef naar Sichem. Hij moet gaan kijken hoe het met zijn broers is en met de kudde schapen. Waarom doet Jacob dat nou? Hij is er niet gerust op. Waarom niet? Want kort daarvoor is zijn dochter Dina in Sichem overvallen, ontvoerd en vastgehouden. Simeon en Levi, twee andere zonen van Jacob, hebben dat op een bloedige manier gebroken. En nou gaan ze weer die kant op, met de kuddes. En Jozef wordt er naartoe gestuurd, om pooshoogte te nemen. Jozef kent die geschiedenis. En toch zegt hij, hier ben ik. Hij cijfert zichzelf weg. Hij weet dat het geen plezierreisje is. En toch gehoorzaamt hij zijn vader. Doe jij dat ook wel? Je eigen belang opzij zetten? Voor de belangen van je hemelse vader? Je eigen belang in de vorm van tijd? Je interesse? Je aandacht? Hier ben ik, vader, om uw wil te doen. Herken je die uitspraak? Jezus sprak veel later precies die woorden. Spreek jij het wel eens uit, naar Jezus, naar God, vanuit overgave, vanuit vertrouwen? Omdat u het zegt, Heer, ga ik het doen. Hier ben ik, Heer, ik wil uw wil doen. Na een lange voetreis vindt Jozef eindelijk zijn broers. Ze zijn in Dothan, oftewel plaats van twee bronnen. En geestelijk putten ze uit de verkeerde bron. En na veel onderling geruzie gooien ze Jozef in een lege waterput. Ze willen van hem af. En die gehate koningsmantel wordt hem uitgetrokken. In het natuurlijke nemen ze hem zijn koninklijke bevoorrechte status af. Maar geestelijk houdt hij zijn positie bij God vast. Eigenlijk willen de broers Jozef doden. Maar Juda, die wint het geruzie. Jozef moet worden verkocht. Want dan hou je er tenminste nog wat aan over. Laat Jozef dit nou allemaal over zich heen komen? Nee. Jaren later, eenmaal in Egypte aangekomen om graan te kopen, dan zeggen de broers tegen elkaar: we zagen zijn zielsbenauwdheid toen hij ons om ontferming en erbarming smeekte, maar we hoorden niet. Jozef is geen heilige, net zo min als wij dat zijn. Een gewone jongen die om hulp smeekt en doodsbang is. En dan staat er zo mooi: en God is met hem. Hij heeft hem immers geroepen. Hij heeft hem dromen gegeven. En Jozef houdt ze vast. Hij laat ze weer terugkomen in zijn gedachten. En daar wordt kracht aan toegevoegd. Aan die woorden en ook aan die houding. Gods geest vertroost, bemoedigt hem. En Jozef doet zijn naam eer aan. Yahweh voegen toe. En de Heer kan toevoegen. Jozef in een donkere, lege waterput gevangen. En hij weet niet wat er met hem gaat gebeuren. Hij is dus helemaal op zichzelf aangewezen. Maar hij gaat aan de slag met wat hij in relatie met God heeft opgebouwd. Hij bidt. Je kan het je zo voorstellen. Hij smeekt. En toch blijft hij vertrouwen, hopen op God. En deze overgave die geeft Gods geest de ruimte om toe te voegen, om te vertroosten. Door die overgave kan God Jozefs innerlijke, zijn geestelijke houding ten goede keren. En later in Egypte zegt Jozef tegen zijn broers: jullie hadden kwaad tegen me in de zin, maar God heeft het ten goede gekeerd. En dat is niet alleen in het natuurlijke. Zo mag jouw houding, jouw opstelling ook zijn als je in een putsituatie terechtkomt. In donkerheid of in je opgesloten voelen in je situatie, in ziekte of in andere situaties. Je mag aan de slag met wat je hebt. Jouw geloof, jouw hoop, jouw vertrouwen. En ook al maakt de duivel je wijs dat het niet genoeg is, het is genoeg. Het is genoeg voor Jezus. Want Hij vult aan door zijn geest. En dat inspireert en dat brengt je op een ander niveau. Een niveau dichter bij Hem. Werk met wat je hebt, want Jozef doet het ook. Zijn geestkracht heft je op. En dan merk je dat je boven je putsituatie uitgetild wordt. En Jozef ook. In de Naardense Bijbel staat vervolgens: men heeft Jozef doen afdalen naar Egypte, het land van de slavernij. En daar wordt hij gekocht door Potifar. Potifar is het hoofd van de koninklijke lijfwacht. En zoals de Naardense Bijbel dat zegt, is hij de vorst van de zwaarddragers. Nou kan je zeggen: oké, opzet van Satan geslaagd, Jozef uitgeschakeld. Maar God zorgt voor Jozef en is met hem. En Jozef komt niet voor niets bij Potifar terecht. Dat zien we verder in het verhaal. En de Heer stond Jozef terzijde, zodat het hem goed ging. En ook al doet men hem afdalen naar het land van de slavernij, Jozef blijft kracht putten. Kracht putten uit Gods aanwezigheid in zijn leven. Geestelijk houdt hij dus zijn koninklijke waardigheid vast. Dat kan dus. En ondanks alles blijft hij vasthouden. Vasthouden, ik heb dromen van God gekregen. Dat kan dus. Onder alles vast blijven houden. En toch, Heer, toch komt u in mij openbaar. U zoek ik. U wil ik dienen. Zodat u tot uw doel komt in mij, in de gemeente. Potifar heeft iets opgemerkt aan Jozef. Hij die gewend is om personeel te hebben, om soldaten voor zijn lijfwacht op te leiden, hij ervaart: er is iets bijzonders met deze jongen. En Jozef, hij wint ieders genegenheid en hij wordt aangesteld over Potifars huis. Zijn dienende houding, zijn spreken, zijn omgaan met mensen, het getuigt van een andere geest. En Potifar proeft het. Jozef leert hoe het gaat in een Egyptische huishouding. Potifar is een belangrijk man, de rechterhand van de koning of de farao. Hij heeft een bedrijf, kuddes, soldaten in dienst, personeel. En Jozef, hij leert dit allemaal besturen. Die vaardigheden leert hij. Het is een goede oefening. En de Heer zegende het huis van de Egyptenaar om Jozefs wil, staat er in Genesis 39 vers 5. De Heer zegende het huis van de Egyptenaar om Jozefs wil. Jozef, ver van huis, zonder familie, waarschijnlijk onbekend met de taal, hij klaagt niet. Hij voegt zich, schikt zich in zijn situatie. Maar toch, hij blijft zijn dromen koesteren. Je hoort hem als het ware bidden: Heer, wat er ook gebeurt, waar ik ook terecht kom, u bent er. En u wil ik blijven dienen. Potifars huis wordt gezegend vanwege Jozefs relatie met God. En jij? Ben jij je bewust dat jouw aanwezigheid zegenend kan zijn voor anderen? Zelfs al zit je in een vervelende situatie, jouw dienende houding naar Jezus toe kan zegenend werken voor je omgeving. Hoe stel je je op? Hoe open ben je naar de ander? Hoe reageer je? Je kan zeggen dat Jozef, ondanks zijn slavenbestaan, toeneemt in wijsheid en grootte en genade bij God en mensen. Jozef groeit in zijn positie in de hemel. Hij groeit naar verdere vervulling van Gods geest. Hij groeit tegen de verdrukking in. En in hoeverre merk je dat wel eens bij jezelf? Merk je dat je geestelijk kunt groeien tegen verdrukking in? Geef je de Heer de ruimte om toe te voegen wat je nodig hebt? Vraag je hem er ook om als je in een stresssituatie zit? Hij staat toch klaar om het je te geven? Alles wat je nodig hebt. We gaan verder in het verhaal. En dan slaat de duivel opnieuw toe in Jozefs leven. Hij bewerkt de vrouw van Potifar. Jozef, die Gods voornemen met zijn leven kan volbrengen en Gods volk in leven kan houden, die moet koste wat het kost worden uitgeschakeld. En we lezen in Genesis 39, vers 7 tot 10 in de NBV-vertaling. Ja, ik lees het hier even in de tegenwoordige tijd. Na verloop van tijd laat de vrouw van zijn meester het oog op hem vallen. Kom bij me liggen, zegt ze. Maar dat weigert hij. Sinds ik hier ben, zegt hij, maakt mijn meester zich geen zorgen meer over wat dan ook hier in huis. En hij heeft mij het beheer gegeven over al zijn bezittingen. Ik heb hier evenveel gezag als hij. En hij heeft mij niets onthouden, behalve u, omdat u zijn vrouw bent. Hoe zou ik dan zo'n grote wandaad kunnen begaan en zo zondigen tegen God? Jozef wordt verleid door de vrouw van Potifar. Hij staat voor een keus. Hij moet nu zelf over zijn leven beslissen. En toch gaat hij er niet op in. Ook niet naar herhaald aandringen. En wat is dan zijn reactie naar Potifars vrouw? Hoe zou ik zo'n grote wandaad kunnen begaan en zo zondigen tegen God? Boven alles wil Jozef zijn relatie met God zuiver houden. Ook ondanks wat er allemaal in zijn eigen familie zich afspeelt. Een vader die vrouwen en slavinnen als bijvrouwen heeft. En toch weet Jozef, dit is niet goed. Het is niet van God. Hij wil zich niet laten besmeuren, staat er ergens geschreven. Is Jozef zich bewust op dat moment dat God een taak voor hem heeft? En weet hij dat God hem wil gebruiken om zijn familie van de hongerdood te redden? God heeft hem dromen gegeven. Maar ziet hij al de uitkomst ervan? Waarschijnlijk nog niet. En toch blijft hij staan. Het allerbelangrijkste is, Heer, mijn relatie met u wil ik zuiver houden. Ik wil mij niet laten besmeuren. Wat een voorbeeld, hè? En waarom dan? Omdat van begin af aan Jozef zijn leven puur ten dienste van zijn God heeft gesteld. Eerst uit het zich al naar zijn vader. Vader, hier ben ik. En nu uit het zich in volledige overgave aan God. Hier ben ik, Heer, ik wil uw wil doen. Vol overgave legt Jozef zijn leven in handen van God. Hij wil en hij kan niet anders. En deze houding, die maakt hem bereikbaar, maakt hem bruikbaar voor Gods geest, voor Gods bedoelingen met zijn leven. En dit is nou een basis voor het slagen van Gods voornemen. Je volledig afhankelijk van Hem opstellen. In welke benauwde situatie dan ook, bereikbaar zijn voor zijn geest en bereikbaar blijven. Jozef wil en kan niet zondigen tegen God. Zondigen tegen God, zondigen tegen Jezus. Hoe sta jij daar tegenover? Hoe nauw neem je het? Ben je daar alert op? Het kan soms in kleine dingen zitten. Toch niet film kijken. Of toch dat boek maar lezen. Of meedoen met collega's, terwijl je weet, het is op het randje. Durf je nou openlijk afstand te nemen van onzuivere zaken? Of hoe zuiver wil jij je leven met Jezus hebben en houden? Hoe bereikbaar wil je voor hem zijn? Wil je altijd bereikbaar zijn? Potifars vrouw probeert Jozef te dwingen, maar hij vlucht weg. En als haar man thuis is, maakt ze er een heel drama van. Jozef wordt beschuldigd, vals beschuldigd en toch gevangen genomen. En weer kan je denken, opzet geslaagd, Jozef weer uitgeschakeld. Maar gelooft Potifar zijn vrouw? Nee, want als dat zo is, dan laat hij Jozef direct ter dood brengen. Maar hij, de dienaar van de koning, het hoofd van zijn lijfwacht, hij kan zich geen gezichtsverlies veroorloven. Na zulke beschuldigingen moet hij iets doen. Dus, hij brengt Jozef naar de gevangenis van de koning, waar hij, Potifar, verantwoordelijk voor is. En weer staat er, en de Heer is met Jozef. Hoe dan? Hij zit toch gevangen? En waaruit blijkt die zorg dan? Die zorg blijkt onder andere ook via Potifar te lopen. Want hij houdt Jozef onder zijn hoede. Als God voor je zorgt, dan doet hij dat soms ook door mensen heen waar je het niet van verwacht. Soms komt de liefde voor jou uit een hele onverwachte hoek. Heb je dat wel eens? Aandacht, bemoediging, zomaar, via anderen, onverwacht. Jozef, vals beschuldigd, geeft toch de moed niet op. Knap, hè? En je leest niets over klagen, zuchten. Waarom ik weer? Hoe kom ik hier ooit weer uit? Nee, hij laat zich niet door het Rijk der Duisternis fixeren op zijn gevangenschap. En met hulp van Gods geest verandert hij tegenslag in een stap dichter naar hem toe. In de Naarderse Bijbel staat het volgende, Genesis 39, vers 21. En dan komt de ene bij Jozef en buigt goedertierenheid naar hem toe. Dan komt de ene bij Jozef en buigt goedertierenheid naar hem toe. Er zijn ook vertalingen waar staat vriendschap. Ja, dank je. En alweer stelt Jozef zich dienend en niet klagend op. En zo kan God hem helemaal omringen met al het goede van hem, met zijn klimaat. En Jozef krijgt rust, vertrouwen en hij aanvaardt de situatie waarin hij op dit moment zit. Hij wint de genegenheid van het hoofd van de gevangenbewaarders, staat er. En alle gevangenen worden aan hem toevertrouwd. En al wat hij verricht, doet de Heer gelukken. Omdat het in overleg met hem gaat, vanuit zijn klimaat. Wel een voorbeeld voor ons, hè? Want hoe reageren jij en ik als je vals beschuldigd wordt? Zeg je er gelijk wat van? Haal je je gelijk? Of beklaag je jezelf? Voel je je slachtoffer? Of geef je het over aan hem die rechtvaardig oordeelt, zoals Jozef dat doet. Jozef zit in de gevangenis en hij weet niet of hij er ooit nog uitkomt. Maar wat zou in deze tijd nou een gevangenissituatie kunnen zijn? Een lichaam wat niet functioneert? Een baan die zwaar valt? Of oneenigheid in je relatie? Eenzaamheid? En hoe is dan je houding daarin? Hoe ga je daarmee om? Jozef accepteert zijn situatie, maar wel met hulp van de Heer. En ondanks alles stelt hij zich bereidwillig op, bereikbaar. Heer, wat wilt u dat ik doe? Een en al gewilligheid en daardoor ook kalmte. En God kan hem dan wijsheid geven en moed en vertrouwen. En zo keert die situatie zich geestelijk ten goede. Zo doe je dat dus. Je leven in zijn hand leggen. Dienend in alles. En dan kan Jezus goedertierenheid naar je toebuigen. En je omringen met al zijn liefde. Hij kan je wijsheid geven. En rust. En na een aantal jaren, Jozef is dan ongeveer 18, dus dat is ongeveer 10 jaar. Dan komen de schenker en de bakker in de gevangenis terecht. En wie geeft dan opdracht dat alleen Jozef ze mag bedienen? Ja, Potifar. De vorst van de zwaarddragers. Het verloop van het verhaal is bekend. En Jozef krijgt van God de uitleg van de dromen van de schenker en de bakker. En toch geeft hij daarin God weer alle eer. Hij zegt niet, ik leg ze uit. Nee, hij zegt, de uitleg van dromen is toch een zaak van God. Ik ben het niet. Weer stelt hij zich kwetsbaar op. Hij eist niks, maar hij vertrouwt wel op God en op zijn goedheid, zijn ontferming. En inmiddels zit hij al jaren in de gevangenis. En toch krijgt nog steeds de Satan geen kans om hem geestelijk uit te schakelen, om hem onderuit te halen. Hij blijft hopen, Jozef. Hij blijft verwachten. En als hij 2 jaar later met Gods hulp Farao's dromen uitlegt, heeft deze maar 1 reactie. Zouden wij ooit iemand kunnen vinden als deze man? Iemand die zo vervuld is met Gods geest? Mooi hè, als dat van je gezegd kan worden. Zouden we ooit iemand kunnen vinden als jij, iemand die zo vervuld is met Gods geest? En eindelijk, na 13 jaar slavernij, vernedering, gevangenschap, is Jozef met Gods hulp op de plek waar hij hem hebben wil, op dat moment. En het voornemen des Heren zal door zijn hand voortgang hebben. Door zijn leven onder alle omstandigheden ten dienste van zijn God te stellen. Hij groeit in zijn bediening. Hij groeit in zijn relatie met God. Hij groeit onder leiding van Gods geest. Hij groeit naar een nieuwe naam. Safnat Paneach. En wat betekent die naam? Behouder van het leven. Mag Gods voornemen, mag Jezus voornemen, namelijk de groei en de ontwikkeling van zijn gemeente, mag dat mede door jou toedoen slagen? Stel je leven volledig in dienst van hem. Juist in situaties waarin je gevangen lijkt, waarin tegenslag en tegenwerking is, strek je uit naar hem met alles wat in je is en werk met wat je hebt. Hij zoekt aansluiting. Blijf bereikbaar en dus bruikbaar. Hij vult aan wat je nodig hebt, wat je tekortkomt. Hij buigt zijn goedertierenheid naar jou toe. Hij spreidt zijn klimaat over je uit. En dan groei je uit. Dan groei je uit tot een behouder van zijn leven. Amen. Veel bidden. Heer, dank u dat u ten alle tijde u over ons heen buigt. Uw goedertierenheid ons omringt daarmee. Heer, uw klimaat ons vervult daarmee. Heer, dank u dat we onder alle omstandigheden waarin we ons soms ook bevinden. Heer, dat we weten, u bent er, u kent het en u vult aan wat we nodig hebben. Heer, wij willen ons leven volledig ten dienste van u stellen. Heer, want dan komen we tot onze bestemming. Heer, en meewerken aan het ontstaan van uw gemeente. Mooier is er niet. Heer, dank u wel dat u ons zicht geeft door uw geest waar de tegenwerking zit. Heer, zodat we nog zuiverder kunnen zien en omgaan met u. Heer, en dank u dat u ons zegent op de plek waar we zijn. Heer, dat we toegroeien kunnen naar een nieuwe naam, namelijk naar het behouden van uw leven. Amen.